Gemeente, de schriftlezing is ook vanavond uit Jona 4. Jona 4 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom. En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog dien groot gemaakt die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanavond staan we stil bij het laatste gedeelte van het Bijbelboek Jona. Tweede gedeelte van hoofdstuk 4. En als tekst voor de prediking noem ik u de versen 10 en 11 van Jona 4. En de Heere zeide, gij verschoont, gij spaart de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog dien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover. En we schrijven boven de prediking goddelijk onderwijs aan een boze profeet. Goddelijk onderwijs aan een boze profeet. Gemeente, als een kind op school iets niet begrijpt, dan neemt een meester of juffrouw hem of haar soms even apart. Deze weken natuurlijk niet meer, jongens en meisjes, want jullie hebben vakantie. Maar als je even terugdenkt aan het afgelopen schooljaar, dan moest jij misschien wel eens even bij de meester of juf komen. Of iemand die een meester of juf bijstaat. En dan worden er, als je iets niet begrijpt, vaak allerlei hulpmiddelen bijgehaald om bijvoorbeeld de moeilijke som of het ontleden duidelijk te maken. En soms begrijpt een leerling het dan nog niet, of wil het niet begrijpen. Ik heb wel eens iemand meegemaakt toen ik zelf in het onderwijs werkzaam was, dat iemand, toen ik het misschien al 6 keer had uitgelegd, op zeker moment zich omdraaide en boos naar zijn tafel, zijn bankje liep en met zijn hoofd op zijn armen voorover op de bank ging liggen. En het duurde best wel even voordat hij weer aanspreekbaar was. Vanavond ontmoeten we in de schrift ook iemand die onderwijs krijgt. Omdat hij het niet begrijpt of eigenlijk niet wil begrijpen. Jona krijgt onderwijs van de Heere zelf en een betere onderwijzer bestaat er niet. Een onderwijzer die geduldiger is dan hem ook niet. Want die leerlingen op de leerschool van vrije genade, en ik hoop dat u, dat jij daarop mag zitten, zijn niet allemaal van die gemakkelijke leerlingen. Wat zijn ze soms hardleers, eigenwijs. En wat kunnen ze soms ook boos zijn. Op een heuvel ten oosten van Nineveh heeft Jona gewacht om te zien wat er met Nineveh gebeuren zou. Maar op en na die 40ste dag gebeurt er helemaal niets. Nineveh had zich tot de Heere bekeerd en de Heere voerde zijn oordeel niet uit. En dat maakte Jona bedroefd, zo hoorden we vanmorgen, en erg boos. En we hebben daar vanmorgen over nagedacht. En er kunnen allerlei redenen genoemd worden waarom Jona boos was. We hebben het over dat Assyrische volk gehad wat later gebruikt zou worden om Israël te straffen. En wat zou Jona moeten vertellen als hij weer in zijn eigen land kwam, hoe Nineveh zich op die ene preek tot God bekeerd had? Gemeente, het zijn allemaal vleeselijke motieven, zo zeiden we, want Jona's houding is eigenlijk niet goed te praten. Als profeet van God had hij zich juist moeten verheugen. Moeten verheugen in de barmhartigheid van de Heere die hij aan deze heidense stad betoont. Juist omdat ook aan hem die barmhartigheid is betoond. En gemeente, als je zelf dat wonder mag kennen in je leven, van die genade en die barmhartigheid van God, dan gun je dat ook aan anderen. En daarom stelt de Heere in vers 4 die ontdekkende vraag aan Jona: is uw toorn billijk ontstoken? Ben je terecht boos, Jona? En na deze vraag, waarop we geen antwoord van Jona horen, laat de Heere zijn knecht niet aan zijn lot over. Hij gaat hem door onderwijs op zijn plaats brengen. En waarom doet de Heere dat? Vers 6 geeft ons het antwoord: om hem te redden van zijn verdriet. En gemeente, hieruit blijkt opnieuw Gods barmhartigheid. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. De Heere gaat Jona onderwijs geven. Allereerst is hij tot hem gekomen door het woord, maar nu komt de Heere op een bijzondere wijze hetzelfde tot hem te zeggen. Hij gebruikt daarvoor aanschouwelijk onderwijs. Zoals hij dat wel vaker doet in de schrift. Zoals hij dat nu ook nog doet door de sacramenten. De doop en het heilig avondmaal zijn niet alleen zegelen, maar ook tekenen om iets duidelijk te maken. En het eerste teken is een wonderboom. Gemeente, Jona weet niet wat hij ziet. Als die wakker wordt, is vlak bij hem een wonderboom opgeschoten, volgens onze tekst in één nacht. Hij is gaan slapen, niks te zien. En de andere morgen, als hij zijn ogen open doet, dan is daar een geweldige boom gegroeid. En het is naar alle waarschijnlijkheid een boom geweest met een holle stam en een breed groot blad die zeer snel groeide. In het Hebreeuws heet hij Kikayon. In ieder geval is het een wonder. Een wonder van God de Heere. Daar staat: Hij beschikte een wonderboom. We hebben zo net gezongen: Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En die wonderboom is een boom die goede schaduw bood voor Jona. Misschien is een hutje wat van loof gemaakt is, inmiddels verdord door de felle zon. En wat is hij nu blij met die wonderboom. We lezen in vers 6 van grote blijdschap. Jona verblijde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Gemeente, is het u opgevallen dat we niet lezen dat Jona de Heere dankt voor deze wonderboom? We lezen niet over blijdschap in God die alle verstand te boven gaat. Er is geen hartelijk leedwezen over de zonde, over zijn opstand en verzet aan vooraf gegaan. En nu is deze droefheid vooraf geen voorwaarde, maar wel de weg waarin Gods geest werkt, ook telkens opnieuw in het leven van Gods kinderen. Gemeente, wat kan een kind van God ver van de rechte plaats zijn, zoals Jona, die hier tevreden onder die wonderboom zit? Is zijn reactie niet beschamend? Over de bekering van Nineveh, totaal geen blijdschap, maar wel vreugde over een beetje verkoeling onder die wonderboom. Door die wonderboom vergeet Jona even Nineveh. Even is het verdriet weg en de boosheid over. Maar de vreugde is echter van korte duur, zo vermeldt vers 7. Want jongens en meisjes, de volgende morgen komt er een worm, een heel klein diertje, die aan die wortel van die wonderboom gaat knagen. Met als gevolg dat die wonderboom verdort. Die worm is daar niet toevallig, toeval bestaat niet. We lezen ook hier weer het woordje dat God een worm beschikte. Evenals hij zorgt voor die wonderboom beschikt, beschikt hij ook een worm. Dat is het tweede teken in dat aanschouwelijk onderwijs van de Heere aan zijn boze knecht. Gemeente, echte blijdschap kan geen vergankelijke dingen als oorzaak hebben. Alle vreugde buiten God in Christus is maar van zeer korte duur. Jonge vrienden, je kunt ergens verblijd om zijn en dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar onze aardse blijdschap gaat voorbij. Maar die blijdschap die God in het hart geeft, wanneer hij naar ons omziet en onze zonde vergeeft, dat is een ware blijdschap. Een blijdschap die blijft. Nee, niet dat die blijdschap er altijd is. Die blijdschap in God. Naast die droefheid over de zonde. Maar toch, denk aan de bruid uit het Hooglied die zeggen kan: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een blijdschap is er in haar hart. Gemeente, daar zijn meer tekenen in het goddelijk onderwijs voor Jona nodig. Want als die boom verdort, dan steekt er op die morgen een stille oostenwind op. Opnieuw lezen we en God beschikte een stille oostenwind. Dat is een wind, dat moeten we ook beseffen, een wind die geen verkoeling brengt, maar een verzengende hitte. Jona die loopt bijna een zonnesteek op, zouden we kunnen zeggen. En hij snakt naar adem en we horen hem opnieuw zeggen, was ik er maar niet meer. Die zon die stak op zijn hoofd en hij werd amechtig en hij wenste zijn ziel te mogen sterven. Hij zegt, het is mij beter te sterven dan te leven. Gemeente aangrijpend, we horen dat ook vanmorgen al dat hij dat zegt. En nogmaals, wat kan een kind van God ook ver van zijn plaats zijn. We horen Jona hier niet bidden tot God om hulp, om uitkomst. Gemeente, de Heere wil met dit goddelijk onderwijs Jona redden van zijn verdriet, zo zeiden we. We zouden het ook kunnen vertalen met van het boze. Al die tekenen die hier gebeuren, ze komen voort uit Gods hand. Dat was al met die vis. God beschikte een vis om Jona te redden. Maar diezelfde God die beschikte een boom om Jona schaduw te geven, een worm om die boom te doen verdorren en een oostenwind en de zon, zodat Jona het benauwd kreeg. En nu moeten we goed opletten. Wanneer het Jona uitkomt, is hij blij met die beschikking. En wanneer het Jona niet uitkomt, is hij boos. Als die boom er is, dan is die blij, zeer blij. En als die boom gaat verdorren, en als die warme wind komt en die zon brandt, dan is die boos. Oh, wat heeft Jona er moeite mee om eens willend te worden met God. Misschien herkent u dat wel. Als de Heere een weg gaat met ons die we niet willen. Als er dingen op onze levensweg komen die moeilijk zijn. Bent u het dan altijd eens met de Heere? Zegt u dan altijd wat God doet, dat is goed. Als die dingen van je afneemt, je gezondheid of misschien wel je werk. Misschien hebt u al verschillende malen gesolliciteerd als jongere ook om werk te vinden en het lukt niet. Wat kan het dan moeilijk zijn? Dan zeggen we misschien wel met Jona, het is goed wat God mij beschikt, zolang het mij schikt. Of zeggen we met Job, door genade zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Gemeente, het is een groot verschil waarop we letten. Letten we op wat hij beschikt? Of letten we op de beschikker zelf? Begrijpt u? Als we nu door het geloof op hem mogen zien, ja, dan zakt die gebalde vuist naar beneden en dan kan er soms in de grootste smarten gezongen worden. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. God beschikt en wie weet er beter wat goed voor ons is dan hij alleen, al begrijpen we het vaak niet. Kijk, Jona die denkt het steeds weer beter te weten dan God. Misschien herkennen we die moeite van Jona wel. Het gaat allemaal zo anders. Ja, ook degenen die de Heere hebben liefgekregen kunnen wel eens wanhopig zeggen, zo hoeft het voor mij niet meer. Maar gemeente, weet dan dat de Heere in zijn ondoorgrondelijke wijsheid beschikt. En dat hij, en dan gaat het om degene die hem mogen vrezen, alle dingen doet, medewerken ten goede. En wat een zegen achteraf, als je moet zeggen, wat er in ons leven gebeurde, die ernstige ziekte, dat heeft een gezegende uitwerking gehad. Jona is boos en opnieuw vraagt de Heere aan zijn knecht om hem tot andere gedachten te brengen, is uw toorn billijk ontstoken. Over die wonderboom. En dan zegt Jona, ja, billijk is mijn toorn ontstoken. Hij zegt er zelfs bij, ten dode toe. Voor mij hoeft het niet meer. En gemeente, opnieuw moeten we het zeggen, wat een wonder dat de Heere nog tegen zo'n boze dienstknecht wil spreken. In Psalm 85 staat het, omdat Gods kinderen helaas niet altijd voor hem leven. Hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. In zijn trouw zoekt de Heere Jona op. En er wordt een confronterend gesprek. Let erop hoe God begint. Opnieuw wordt die vraag gesteld. Die vraag die vanmorgen ook al klonk in het eerste gedeelte. Ben je terecht boos, Jona? En in vers 4 geeft Jona geen antwoord op die vraag. Maar naar al die tekenen, naar al dat aanschouwelijk onderwijs, zegt hij, ja, billijk is mijn toorn ontstoken, ten dode toe. En wat is de Heere dan geduldig? Ik kan dat niet begrijpen, gemeente. U wel. Dat de Heere nu niet zegt, Jona, uit mijn ogen. Ik wil je niet meer zien. Ik wil nooit meer naar je omzien. Wat is de Heere langmoedig, geduldig. Ook met een ieder van ons, dat hij iedere keer nog zijn woord laat horen. Ook al leef je nog onbekeerd voort, de Heere heeft je behoud op het oog. Een eeuwige en heerlijke toekomst, merk je dat. Iedere keer weer, we hebben het niet verdiend, niemand van ons. Oh, wat is Jona brutaal. Maar de Heere die gaat tot hem spreken. O gemeente, wat kan onze toorn spoedig ontstoken zijn als de weg niet is zoals wij dachten dat die weg zou zijn. Wat kunnen we soms klagen. Ik hoor wel eens mensen klagen. En ik kan het begrijpen als het zo heel moeilijk en zwaar is. Als het allemaal zo tegen zit, ook op school. Je dacht een bepaalde opleiding te kunnen volgen en het is niet gelukt. Klagen. Maar is dat terecht? Nee. Het zou terecht zijn als de Heere over ons zou toornen. Dag bij dag, omdat we hem vergeten, dagen zonder getal. Geliefd, dan wat een wonder, hoewel de toorn van de Heere billijk zou zijn. Komt hij nog met de blijken en de bewijzen van zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde? Hij roept nog wat tot onze eeuwige vrede is dienende. En hij zegt het ook vanavond, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gemeente Jona heeft nog weinig van de tekenen geleerd en daarom gaat de Heere nog meer onderwijs geven. In onze tekst. In de grootheid van zijn langmoedigheid spaart hij Nineveh, maar verdraagt hij ook Jona. Hij gaat hem tonen de rijkdom van zijn barmhartigheid en de liefdeloosheid van Jona ten aanzien van zijn naast. Want de Heere zegt, gij verschoont de wonderboom. Je wilt die wonderboom sparen. Die wil je blijven houden. Gij verschoont de wonderboom en welke gij niet hebt gearbeid, nog dien groot gemaakt die in één nacht werd en in één nacht verging. Gemeente, weet u wat hier gebeurt? De Heere laat Jona zijn rechteloosheid op die wonderboom zien. Kijk, Jona die wil de wonderboom sparen, behouden, maar hij heeft die boom gekregen. Hij heeft daar geen enkele arbeid aan verricht. Hij heeft die boom ook niet verdiend, maar een ogenblik in de goedheid van God gekregen. En de Heere heeft die boom ook weer weggenomen. En nu is Jona vertoornd. Dat verschonen, dat sparen van die wonderboom, dat is enkel eigen belang. Gemeente, wat een zelfzucht. O, dat eigen ik. Dat zal pas met onze laatste snik voor goed ten onder worden gebracht. Want dan worden allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen niet meer geplaagd door die oude mens. Maar dan mag u God eeuwig volmaakt de ere geven. Gemeente, de eer van God kan op de achtergrond raken. Als we de Heere mogen vrezen, dan komt eigen eer, eigen belang boven drijven. En wat is het nodig om telkens weer te leren, zalig, zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. Want wat kunnen we leven als rechthebbende mens? Ja, we belijden dat we nergens recht op kunnen laten gelden, dat we door onze val in het paradijs alle rechten op de weldaden en de zegeningen verloren hebben. Maar toch menen we diep in ons hart nog op zoveel dingen recht te hebben. Of niet? Terwijl we met Jeremia moeten leren, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Jona verlangde voor zichzelf de schaduw van de wonderboom. En voor de inwoners van Nineveh de uitgieting van Gods toorn. Hij de beschutting. En zij de uitgieting van Gods toorn. Hier zien we de overblijvende zonde en zwakheid van Gods kerk. De Heere zegt Jona, gij verschoon de wonderboom. Je wilt de wonderboom sparen. En zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen, niet sparen? Die wonderboom die bestond maar een nacht, maar die stad al vele eeuwen. Die wonderboom die heeft geen ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Maar hoeveelen zullen niet voor eeuwig verloren gaan als de stad zou worden omgekeerd? Jona die heeft geen enkele arbeid aan die boom verricht, maar de Heer heeft door middel van Jona grote arbeid in de stad verricht. Gemeente, waar de levende klacht en de schuldbelijdenis omhoog gezonden wordt, zal hij daar het vuur van zijn toorn nog op neerzenden? Nee, in vers 11 zegt de Heer zelf dat hij Nineveh gespaard heeft. En we zeiden al dat alles had te maken met die meerdere Jona, de Heere Jezus Christus. In dat woord verschonen of sparen zien we de Heere zelf zoals hij zich in dit boek openbaart. Het Hebreeuwse woord in de grondtekst voor verschonen spreekt van tranen die glinsteren in de ogen. Van een betraand gezicht dat getekend wordt door diep medelijden. En diepe innerlijke bewogenheid. Zou ik geen verdriet hebben? Gemeente, is dat niet een woord om stil van te worden? Tot tranen bewogen. Roept hij ook vanavond u, jou en mij tot behoud. Zoals die weende over Jeruzalem met innerlijke barmhartigheid bewogen. Jeruzalem, Jeruzalem, och of gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Jona verschoonde uit eigen belang, uit eigen liefde. God verschoonde uit barmhartigheid en ontferming. De Heere wil Jona leren. Jona, je weet toch hoe ik je gered heb. Uit de zee en uit de vis. Dan snap je toch dat ik de inwoners van Nineveh zo moeilijk verloren kan laten gaan. Dat ik berouw heb over het kwade. Nu ik hen als vrucht van mijn boodschap hoor smeken om genade. Zou ik geen verdriet hebben. De Heere vaagt een stad als Nineveh niet gemakkelijk weg. Hij denkt aan al die kinderen. De Heere weet dat er 120.000 mensen zijn die zo jong zijn dat ze het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand nog niet weten. Ik denk dat alle kinderen hier wel dat verschil zullen weten. Misschien dat je soms nog even twijfelt, is dat nu links of is dat rechts? Maar kinderen die dat verschil tussen links en rechts, tussen hun linkerhand en rechterhand nog niet weten, die zijn heel jong. En dat zijn er heel veel in Nineveh. Wat wil de Heere eigenlijk zeggen? Moeten al die kinderen die in de dadelijkheid nog niet meegedaan hebben aan de ongerechtigheid van deze stad ten onder gebracht worden? 120.000. Gemeente, als we dit aantal horen en we gaan wat rekenen, ja, dan moet Nineveh in die dagen wel een stad geweest zijn van 1 miljoen inwoners. En dan staat er nog iets bij. Daartoe veel vee. Ik weet allemaal niet wie er vee heeft. Maar hoort u wat de Heere hier zegt? Het laat de Heere niet onverschillig wat er met het vee gebeurt. Heel veel mensen zeggen, ach, het is maar een dier. En een dier heeft geen ziel. Hoeft niet voor God te verschijnen. Een mens wel. Mens heeft een ziel. Maar een dier. In heel veel ogen. Bij heel veel mensen tellen dieren niet echt mee. Maar dieren zijn ook schepselen. Schepselen van God. En we kunnen hier zeggen. De Heere denkt nog aan de dieren. Jona niet eens aan de mens. De Heere hoort de stem van de jonge raven als zij roepen, zeker die van ellendige zondaren. Gemeente, het boek Jona heeft een merkwaardig slot. Het eindigt met een indringende vraag. Een vraag aan het adres van Jona. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand en daartoe veel vee. Een vraag aan Jona, tegelijk een vraag waarin God heel zijn hart op tafel legt, om het zomaar te zeggen. Zijn bewogenheid met het verlorene. Gemeente, hieruit blijkt ook dat niet Jona het laatste woord heeft. Maar God heeft het laatste woord. Hier is een gesprek begonnen met Jona. Jona's houding gaf daar aanleiding toe. Daar moest een gesprek plaatsvinden, zoals dat ook wel eens gebeurt in een gezin. Dan zijn er dingen die uitgepraat moeten worden. De Heere spreekt Jona aan. En gemeente, wat is nu het antwoord van Jona? Want we zouden graag gehoord hebben, tenminste ik wel, wat heeft Jona nu hierop gezegd? We horen dat niet. Jona zwijgt. God heeft het laatste woord. En de Heere laat in dat laatste woord zien, uit dat kleine boekje over de profeet Jona, dat hij brandt van bewogenheid. Hij laat zich in deze slotwoorden van het boek Jona regelrecht in het hart zien. Ik vind het een schitterend einde. Een groot slotakkoord. Wat is het een zegen dat het laatste woord niet aan Jona is, gelukkig niet. Het eerste woord was aan God toen hij Jona riep. En nu heeft hij ook het laatste woord. En indirect vragenderwijs is het een rijk zelfgetuigenis. De Heere laat hier zien wie hij zelf is. Hij kan er geen behagen in scheppen om Nineveh in het verderf te storten. Zeker niet nadat de inwoners van Nineveh zich verootmoedigd en bekeerd hebben. Niet dat dat een grond is. Er is maar één grond. En dat is het werk van de Heere Jezus Christus, die meerdere Jona. Waarom God die stad spaart. Gemeente, de Heere is niet anders dan de Vader uit de bekende gelijkenis. Die verloren zoon die bij hem komt met die belijdenis, Vader, ik heb gezondigd, die wordt niet afgewezen. Nee, die Vader die loopt zijn jongen al tegemoet. En zo heeft hij ook nog nooit iemand afgewezen die met de schuld van zijn of haar leven tot hem kwam. Of hebt u het anders ervaren? Daarvoor is zijn liefde te groot, zijn liefde voor Jood en Heiden. En dat laat dit Bijbelboek ons duidelijk zien. God is de schepper van de hele aarde en hij heeft ook de hele wereld, ja al de volken op het oog. Dat is bemoedigend, ook voor allen die werkzaam zijn in de zending, in tal van landen. Te midden van allerlei culturen. Maar ze mogen het verwachten van de kracht van het woord. God weet door alle blokkades heen te brengen. En mensen voor zich in te winnen. Hij vergadert zijn kerk uit alle geslachten en talen. O, de Heere is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zou ik niet verschonen. Dat zegt de Heere. Maar voor wie geldt dat nu, vraagt iemand. Zou dat nu ook voor mij kunnen? Zou de Heere nu ook mij willen sparen? Straks in het gericht. Dan moet ik denken aan Psalm 72. Waar het zo treffend verwoord staat, nooddruftigen. Zal hij verschonen? Daar komt datzelfde woord terug. Nooddruftigen zal hij sparen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. In zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde veracht hij zulke nooddruftigen. Zulke arme bedelaars niet, hoort u het. U of jij die moet zeggen, ach wat heb ik eigenlijk? Niets. Ik kan alleen maar bidden. Ik kan alleen maar mijn hand ophouden. Als de Heere nu Nineveh spaarde, zou hij u dan ook niet willen sparen. Maar dan is wel hetzelfde nodig als bij de Ninevieten. Weet u het nog? En zij geloofden aan God. Zij riepen een vasten uit. Zij bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Daar wordt schuldbelijdenis gedaan. Niet dat dat een voorwaarde is, maar de weg waarin de Heere zijn genade wil schenken. O gemeente, is het ons gebed, verschoon mij toch, spaar me toch naar uw barmhartigheden. Hoe zullen we ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? De Heere Jezus zegt, de mannen van Nineveh zullen opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. O, die meerdere Jona, de Heere Jezus Christus. Die heeft als het ware tot de Vader gezegd: verschoon mij maar niet. Spaar mij niet. Ik zal de toorn dragen op dat Nineveh, op dat Jona. Ja, opdat de ganse kerk zalig zal kunnen worden. Want telkens, u weet het nog wel, moeten we die lijn trekken naar die meerdere Jona. De Heere Jezus Christus. Dominee, hoe is met Jona afgelopen? We weten het niet. Ik zei al, daar komt geen weerwoord meer uit zijn mond. Dat is op zich een goed teken. Want naar alle waarschijnlijkheid heeft Jona beschaamd het hoofd gebogen. En heeft hij met een Asaf en een Job de hand op de mond gelegd. Geen redenering, geen tegenwerping heeft hij overgehouden. En dan is hij op de plaats waar de Heere hem hebben wil. Ja, waar de Heere ons allen hebben wil. De plaats van de verootmoediging voor God. De Heere heeft het laatste woord. En dat laatste woord is vol goddelijke ontferming. Ja, maar zou Jona dat nu begrepen hebben? Gemeente, wij zouden zo graag willen weten hoe de profeet op deze laatste woorden van de Heere heeft gereageerd. Maar het wordt niet vermeld, ook niet in een ander Bijbelboek. Blijkbaar hoeven we dat niet te weten. Laten we tot onszelf inkeren. Want we zijn voor de spiegel geplaatst vandaag. En wie komt er zonder schuld onder het lezen van dit kleine Bijbelboek uit? U niet en ik ook niet. Jij evenmin. In Jona herken ik helaas meer van mezelf dan mij lief is. En daarom wil deze geschiedenis tot verootmoediging leiden. Opdat ik me bekeer. Ook van die houding van Jona. Want mensen van het type van Jona zijn geen reclame voor het koninkrijk van God. Gemeente, van zulke mensen gaat geen werving uit. Ze stoten eerder af. En wat is het triest, sterker nog. Het is verontrustend als we de bewogenheid missen met allen die van het evangelie vervreemd zijn. Wat doen we met die mensen om ons heen, ook in de komende periode? Als we misschien zullen trekken naar plaatsen waar veel minder mensen als hier van de Bijbel zullen weten. Zullen we onze roeping verstaan? Op dat vakantiepark in Nederland in de komende tijd of daarbuiten. Als we mensen ontmoeten die een andere taal spreken. Neemt u wat Bijbels mee. De taal van het land waar u naartoe gaat. Om die te geven aan mensen die u ontmoet. Wat kunnen ze aan ons merken op de zondag? Wat gaat er van ons uit? Doen we dan net zoals op de andere dagen van de week, omdat ook de andere mensen dat doen? O gemeente, laten we ook daarin ons richten naar Gods woord en leven zoals de Heere dat van ons vraagt. En laat het vooral een gebedszaak zijn. Heere, wilt u werken door uw woord en geest in de harten van al die mensen die we misschien in de komende weken zullen ontmoeten. Ja, wilt u schenken wat nodig is om werkelijk een leesbare brief van u te zijn. Gemeente, de prekenserie van het Bijbelboek Jona is ten einde. Wat heeft het uitgewerkt in jou en mijn leven? Of is het allemaal langs ons heen gegaan? Heeft het ons gebracht op die plaats? De plaats van de verootmoediging. Met het gebed in het hart, Heere, doe zo ook aan mij. Schenk ook mij wat nodig is om hem te leren kennen, die meerdere Jona, die daar gehangen heeft op die kruisheuvel Golgotha en die een volkomen verzoening heeft aangebracht voor een ieder die in hem gelooft. Nee, we moeten niet blijven steken in Jona. Maar zien op die meerdere Jona, Jezus Christus. En dien gekruisigd. Die het zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, vermoeid en belast ook door de zonde. En ik zal u rust geven. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 72, de psalm die ik zo net aanhaalde. Het zevende vers van Psalm 72.